Zusters en broeders, jongelui, goedemorgen. De muziek hield net nog even aan, dat was de zogenaamde King Tune, die kent u wel, hè? Kent u niet, de King Tune? Pepermuntje, want de preek komt eraan. Ik ben, dat is alweer even geleden, hier begonnen met te spreken uit de brief van Paulus aan de gemeente te Efeze. Daarna kwam er nog een keertje Daniël tussendoor en we hebben het ook nog over de wijzen gehad rondom kerst. Maar ik wilde het met Efeze nu weer oppakken. En dan willen we lezen het eerste hoofdstuk. We zijn nog niet echt opgeschoten, we zijn bij het derde vers gekomen. Dus ik lees u vanaf vers 3. Efeze 1, ik lees uit de HSV-vertaling, bij mij is dat pagina 1822 als u dat helpt met zoeken. Efeze 1, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem, Christus, uitverkoren heeft. Opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf. Overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid. Toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van zijn wil bekend maakte. Om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil, opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn. Wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van de heerlijkheid. Tot lof van zijn heerlijkheid. Tot zover de lezing uit het woord van onze Heer. Dat hij ons ook zal zegenen, bemoedigen, onderwijzen, vermanen misschien. Vanuit dit woord wat wij mogen overdenken. Om de brief aan Efeze goed te begrijpen, moeten we inzien dat heel dit epistel, heel deze brief opgebouwd is rond een metafoor, beeldspraak. En dat is de metafoor, het lichaam van Christus. Een gemeente is het lichaam van Christus. Er komen in de Bijbel verschillende van die beelden tegen. Van die metaforen, een huisgezin bijvoorbeeld. Een koninkrijk. We kunnen zelfs een gebouw, een wijnstok met takken. Allemaal van die beelden om daar de gemeente of aspecten van de gemeente mee te beschrijven en te accentueren. Een metafoor is dus figuurlijk taalgebruik, want de gemeente is geen kudde, is ook geen wijnstok in de letterlijke zin. Maar een kudde, een gezin, een wijnstok, noemt u het maar op, heeft wel bepaalde kenmerken die in de gemeente ook gezien mogen worden. En zo leren we dus van de gemeente in Efeze in het beeld het lichaam van Christus. Wij vormen het lichaam van Christus. Nou, alleen al als je dat even op je laat inwerken, zijn lichaam zijn wij. En zoals een lichaam allerlei kenmerken heeft, zo kunnen we die ook in de gemeente tegenkomen herkennen. En misschien is dat ook wel het mooiste beeld, belangrijkste metafoor die we in de Bijbel tegenkomen. Het is eenheid in verscheidenheid. Dat is kenmerkend voor het lichaam. Paulus gebruikt dat vaker. In Romeinen 12, vers 4 en 5, daar lezen we: want zoals wij in één lichaam vele leden hebben en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. We zijn dus een lichaam. En de leiding vindt plaats vanuit het hoofd. Zoals het lichaam functioneert, elke spier, elke zenuw, alles wat wij bewust of onbewust doen, al het weefsel, al onze botten, ze vormen dat lichaam en ze vallen onder het hoofd. Zo functioneert ook de gemeente in al haar aspecten onder leiding van het hoofd. En het hoofd is Jezus Christus. En zoals ons lichaam, nu bedoel ik letterlijk ons, mijn lichaam, functioneert, waarbij elke spier, elke zenuw dus activiteit heeft, zoals ons lichaam hier op aarde zichtbaar is in onze wereld, zo moet ook het lichaam van de Heer, en dat zijn wij, in deze wereld functioneren en zichtbaar worden. Als de wereld de gemeente ziet, dan moet zij Jezus Christus zien. Want wij zijn zijn lichaam. En ons lichaam maakt ons zichtbaar. Het zichtbare van Christus zijn wij op aarde. Weet u, in Israël zijn ook veel van die beelden die het volk Israël aanduiden. Een huisgezin vind je ook voor Israël, een koninkrijk vind je voor Israël, een kudde. Al die metaforen vind je voor Israël, behalve die ene, het lichaam van Christus. Die vind je niet in het Oude Testament, die gaat niet op voor Israël. Die is enig en uniek in het Nieuwe Testament, alleen betrokken op de gemeente. Alleen op ons. De gemeente was er in het Oude Testament ook nog niet. Een gemeente was een geheimenis. Het was niet bekend, maar was verborgen. En de Heere God had het goed verborgen gehouden. Want wij hebben gelezen dat de gemeente van voor de grondlegging der wereld is. Maar al die tijd was het verborgen gehouden, totdat de Heere God de tijd vond om dat openbaar te maken. Zo is de gemeente dus in dat beeld het lichaam van Christus. En dan kom je in Efeze steeds tegen. In Efeze 1 vers 22. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. En dan in Efeze 2 vers 15. 16, daar lezen we, heeft hij de vijandschap in zijn vlees te niet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap heeft gedood. Dan zien we weer het lichaam. In het derde hoofdstuk, vers 6, dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren, mede-deelgenoten zijn van de belofte in Christus door het evangelie. En in hoofdstuk 4, vers 16, van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. En tot slot ook in hoofdstuk 5, vers 30. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeten. Dus in 5 van die 6 hoofdstukken uit Efeze staat daar die vermelding dat wij, de gemeente, het lichaam van Christus zijn. De kerk is niet een organisatie. De kerk is niet iets wat je in een organogram op een whiteboard of via een beamer kunt presenteren. Het is een organisme, levend. En het werkt niet door structuur van een organisatie, maar het is een organisme. De gemeente, dat lichaam, is een organisme. Het leeft. En de leden, wij met elkaar, vormen dat lichaam. Nou, wanneer we de brief lezen, en ik noem dat al, dan laat de apostel zien dat de oorsprong van de gemeente ver teruggaat in de tijd. De Heere God heeft de gemeente gewild. Hij heeft de gemeente gepland. Hij heeft de gemeente gevormd. Het lichaam van Christus. Voordat de wereld er was. Het gaat dus echt ver terug in de tijd. We lezen in vers 3, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus, opdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Het zijn dingen die wij niet kunnen begrijpen, die kunnen we niet meten, kunnen we niet overzien. Maar dat is onze God, die de schepper is van de hemel en van de aarde, die alles gemaakt heeft wat er is, wat wij kunnen waarnemen. En voordat er iets was, waren wij al in zijn gedachten gevormd. Waren wij in zijn gedachten al werkelijkheid. Wanneer je dit gedeelte leest, tot en met vers 14, dan zien we hoe de Heere God, Yahweh, alles schiep. De gemeente op het oog had. We zien dus niet de gemeente in het hier en nu, maar we zien dus even de gemeente voor de grondlegging bij God. Voor de grondlegging van de wereld. Laat dat even goed bezinken. Het tekent onze hoge positie. Het tekent onze heerlijke positie die wij als gemeente hebben. En daar gaan we over nadenken. We zullen wel een tijdje nodig hebben om alle aspecten te bespreken. Komen vandaag echt niet allemaal aan toe. Maar het gaat om iets wat diep gaat, wat rijk is. God, zijn plan met ons. versen 3 tot en met 14, dat is misschien wel even aardig om te vermelden. Dat is in het Grieks één zin. Dus vers 3 tot en met 14 is in het Grieks één zin, bestaat uit 202 woorden. Ik krijg wel eens van mijn vrouw meestal commentaar dat mijn zinnen zo lang zijn. En ik denk dat de Nederlands leraar daar wellicht ook wel wat van zal zeggen. Veel te lange zinnen, Henk. Nou, Paulus onder inspiratie van de Heilige Geest is niet te stoppen in zijn zinsopbouw wanneer hij de grootheid, de wonderen, de heerlijkheid, de pracht, de glorie van de Heer de God en van de Heer Jezus en van de gemeente ook mag beschrijven. Het is een prachtzin, 202 woorden die ons laten inkijken in Gods plan met de gemeente. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. En het mooie daarin is ook dat wij onszelf mogen gaan zien in Gods plan. We mogen naar onszelf gaan kijken zoals de Heere God naar ons kijkt. Want hij vormde ons, wilde ons voor de grondlegging de wereld. Nou, zoals hij ons ziet, zo mogen we ook naar onszelf kijken. We zijn misschien op aarde vreemdelingen, bijwoners, dat is ook wat de Bijbel ons vertelt natuurlijk. Zo ervaar ik het eigenlijk ook steeds meer. Ik vind mezelf steeds meer hier vreemde op aarde. Eigenlijk zijn al die andere mensen vreemd, want het is normaal om God lief te hebben en te dienen. Maar goed, u begrijpt wel wat ik bedoel. Er is zoveel in de wereld wat vreemd is aan datgene wat ik als normaal ervaar. Maar de wereld ziet ons als vreemden. Maar laten we ons oordeel en ons zelfbeeld niet laten afhangen van hoe de wereld naar ons kijkt. Maar laten we kijken naar hoe de Heere God naar ons kijkt. Dus mocht u klein van uzelf denken, mocht u denken van ja, ik ben misschien wel een beetje minder waardig, wie zal het zeggen. Maar voor de Heere God bent u waardevol. Voor de Heere God bent u bijzonder. Voor de Heere God bent u zo uniek dat hij zijn eigen zoon voor u heeft gegeven. Hij kocht u met zijn bloed. Dat bent u voor God waard. Zijn zoon, zijn bloed, zijn leven voor ons. Moeten we ons realiseren. De Heere God is niet een visser die op goed geluk een lijntje uitwerpt hier naar de aarde en dan bekijkt of een van die mensen wil toehappen, dan heeft hij weer beet en een zieltje behouden, wat een uitdrukking. Maar God wilde ons. Wij zijn zijn plan, zijn doel, het lichaam van zijn zoon, van voor de grondlegging van de wereld. Wanneer we de brief besproken hebben, dan weten we van onze rijkdom die we in Christus hebben ontvangen. En dan gaat het ook een beetje over onze identiteit, wie wij zijn. Vandaag zijn heel veel mensen op zoek naar hun eigen waarde. Veel mensen vandaag de dag hebben moeite met zelfacceptatie. En veel mensen die komen tot een zelfverwerping. Soms tot in het dramatische toe. Wat is onze identiteit? Er worden vandaag de dag wat een boeken geschreven, waarin uitgelegd wordt dat je oké bent. Er worden vandaag de dag seminars gegeven. Men zoekt nieuw leven in oude kloosters. En daar wordt geleerd hoe je een succesvol persoon kunt worden, nummer 1 kunt worden. Daar wordt geleerd om je assertiviteit te ontwikkelen. Zodat je kunt intimideren in plaats van geïntimideerd te worden. Dat is de wereld van de ellebogen. En als dat niet werkt, dan ga je terug in je roots. Misschien ben jij niet zoveel, stel je niet zoveel voor, maar er zit vast wel iemand in het voorgeslacht waarop je kunt pochen. Daar heb ik toevallig zo iemand. Hij is wereldberoemd. Echt, iedereen kent hem. Hij zit in mijn voorgeslacht. Dat is een groot zeevaarder. Als ik zijn naam doe, zeg ik, ja, die ken ik ook. Noach. Heb je hem? We komen allemaal uit schip van Noach. Ik bedoel, dit stelt niet zoveel voor wat je in je voorgeslacht wel of niet hebt. We willen wat zijn, we willen wat worden, we willen meetellen in deze wereld. En ik zeg het maar even, ik denk ook dat heel de genderidioterie daarmee te maken heeft met zelfacceptatie. We accepteren ons niet zoals we zijn, het moet anders. En er zijn de mensen die struikelen over Trump. Want die stelt gewoon, er zijn mannen en er zijn vrouwen. That's it. Nou las ik iets, even een grapje tussendoor. Er zijn mensen die gaan naar de gynaecoloog. Er zijn mensen die gaan naar de uroloog. En als je daar niet toe hoort, moet je naar de psycholoog. Even tussendoor. Gebrek aan persoonlijkheid. Gebrek aan een gemankeerde identiteitsbeleving. Dat is in onze wereld. Het lichaam moet verbouwd worden. De samenleving moet verbouwd worden, want er zit onvrede in de mens. We zijn niet tevreden met deze wereld, met hoe het gaat. Het moet anders, het moet altijd anders. Ik loop al een tijdje mee, 71 jaar. Ziet er ook best jong uit, dank u wel. Maar goed, je hebt wel een paar dingen gezien inmiddels. En iedere keer verandert het weer, maar het is nooit goed. Er zit onrust in de mens, er zit ontevredenheid in de mens met hoe en wie en wat we zijn, wat we doen en wat we kunnen. Dan gaat u naar de gemiddelde christelijke boekhandel, dan kom je stapels boeken tegen, gebaseerd op christelijke psychologie, een christelijk zelfbeeld. En ik heb die dingen ook wel gelezen, dat begrijpt u. En dan zie ik veel psychologie en weinig Bijbel. Schrijvers en schrijfsters van dergelijke boeken worden steenrijk. Vooral in de VS. Maar ook elders met talkshows. En velen komen onder de indruk. Maar is het Bijbels? Is het Bijbels? Is de Bijbel zelf niet een boek dat voldoende hoop biedt, voldoende troost biedt, waarin we lezen hoe de Heere God ons ziet. En als ik lees hoe de Heere God mij in Christus ziet, dan heb ik niet meer nodig. Dan heb ik alles wat meer dan voldoende is. Er is ook een gevaar bij kerkmensen. We komen ook in de kerk, ik zeg nu kerk, niet gemeente, ook mensen tegen die behaagziek zijn. Mensen die lof moeten hebben. Ze moeten worden geprezen. Dus ze hebben een christendom aan de buitenkant, want dan vallen ze te midden van de christenen op. Dat is iemand, zeg. En ze beginnen aan de buitenkant te functioneren, poetsen zich op en dan worden het langzamerhand mensen die we vanuit het Oude Testament ook hebben leren kennen en die bij het volk van God horen, maar waren fariseeën. Het was mooi aan de buitenkant, maar de Heer zei, het zijn gewitte graven. En die kom je ook in de kerk tegen. Waar de buitenkant indrukwekkend is, imponerend is, maar hoe is het van binnen bij mensen? Hoe is het werkelijk? Je identiteit mag je hebben, moet je hebben in Yahweh, in de Heere, in Jezus Christus, in zijn Zoon. Daar vind je je ware identiteit. Paulus neemt ons mee bij de hand en brengt ons naar het plan van de Heere God. En ik zei het al, niemand werd ooit bij surprise een kind van God. Alles is bedacht, gepland in zijn machtige hand. Tot zover de inleiding. Vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Daar staat wat, hè? In de eerste plaats komen we God de Vader tegen. Gezegend zij de God en Vader. Dan komen we de Zoon tegen van onze Heer Jezus Christus. En in vers 13, dat is die ene zin nog van de apostel, lezen van de Heilige Geest, verzegeld met de Heilige Geest. We worden dus meegenomen naar de troonzaal van God zelf. We komen voor de Heere God, voor hem, tot hem. Gezegend zij de God en Vader, we brengen de lof aan hem. Gezegend. Hebt u de Bijbel op schoot? Zullen we samen die zin eens even uitspreken, gewoon met elkaar? Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Houd dat vast, die ons gezegend heeft. Maar het begon met gezegend zij de God en Vader. Wat is dat eigenlijk? Wat betekent dat woord gezegend? Nou, ik heb dat in het Grieks even opgezocht voor u. Er staat eulogetos. En daar zit het woordje eu in. Heeft uiteraard niks met Europa te maken. Maar u kent dat uit evangelie, euangelion. En dat woordje eu in het Grieks, dat betekent goed of blij. Goede, blijde boodschap. En hier staat dus eulogetos. En daar herkent u ook het woordje logos in. En dat is woord. Dus het zijn goede woorden die wij van God spreken. Gezegend, goede woorden spreken wij, brengen wij. Wij loven en wij eren en wij verheerlijken onze God. Eulogetos, hij is gezegend. En zo mogen wij als dat lichaam van Christus gekend worden. Als mensen die goede woorden spreken van God. Als mensen die hem zo groot maken. En dat spreken wij uit hier op aarde naar andere mensen. Zodat ook andere mensen van ons horen, van ons zien. Dat wij een geweldige God hebben. Die wij lief hebben. Gezegend goede woorden van God. En dat zijn helaas andere woorden die wij in deze wereld horen. In onze wereld wordt de Heere God gevloekt. Wordt de Heer Jezus gevloekt. Stopwoorden, u kent ze wel, u hoort ze ook. Vreselijk. Maar wij zijn het die goede woorden mogen spreken van hem. En geloof mij, God is goed. De Heer Jezus zegt dat in Matteüs 19, vers 17. Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed behalve één, namelijk God. Goede woorden van God. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En van Genesis tot Openbaring komen voortdurend mensen tegen. En in die rij sluiten wij aan die goede woorden spreken van God. In Genesis kom je al Melchizedek tegen. Hij is priester van de Allerhoogste God. Ik denk zelfs dat we in hem de Heer Jezus mogen zien. En in Openbaring 19... daar gaat het ook weer om het lied van de overwinnaars, die van de goedheid van God getuigen. God wordt gezegend, geloofd, geprezen en wij moeten daarin meedoen. Wij moeten daarin voorop gaan. Wij, het lichaam van de Heer, voortdurend hem loven, eren en verheerlijken. God is de gezegende. Er is nog een tweede element. God is de gezegende. Maar hij is ook de zegengever, de zegenaar. Hij spreekt dus ook goed over ons. En dat woord waarmee de Heere God ons heeft gezegend, dat kennen we allemaal, daar begint het evangelie van Johannes mee. Het woord is vlees geworden. Wat een zegen hebben wij van God gekregen. Dat woord is tastbaar voor ons geworden, is een realiteit voor ons geworden, een werkelijkheid. God, hij heeft ons lief. In Jacobus, eerste hoofdstuk, vers 17, daar staat: elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of schaduw van omkeer. Het goede van God, die volmaakte gave, hebben wij in Jezus Christus ontvangen. En in hem hebben we alles en meer dan dat wat wij nodig hebben. Heere God, hij sprak ook. En hij sprak, staat in Genesis 1, 31. God zag al wat hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Het was avond geweest, het was morgen geweest, de zesde dag. Wij zijn de zessen. Wij zijn niet de zevens, dat is de Heere God, maar wij zijn de zessen. Zes is in de Bijbel ook het getal van de mens. En dat kan tot brutaliteit komen. Dan heb je 666. Getal van de drie eenheid in die zes. De mens wil als God zijn. Dan ben je bezig om niet meer goed van God te spreken. Dan ben je bezig aan je zelfverheffing. God is de gezegende. We moeten hem eren. God is ook degene die zegent. En wij zijn de gezegenden. Wij zijn de gezegenden. Dat staat er, die ons gezegend heeft. God zorgt voor ons. Het is wonderbaarlijk dat God voor ons zorgt. Dat zijn voorzienigheid voor ons is ingericht, voor ons beschikbaar is. En de Heere God heeft ons in zijn soevereiniteit gekozen. Voor de grondlegging der wereld. Dat zijn wij. In Galaten 3 vers 9, daar staat, daarom worden zij die uit het geloof zijn, die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham. Dus wij die uit het geloof zijn, wij zijn de gezegenden. De mensen die niet uit geloof zijn, die kunnen misschien wel rijk zijn. Misschien veel rijker dan wij bij elkaar. Maar ze hebben niet de zegen van God. Ze hebben de materiële zegen. En er is een alternatief. Dat is de Satan. Die wil die alternatieve zegen wel geven. Om je van God los te weken. En heel veel mensen zijn door goud en goed losgeweekt van de Heere God. Maar de zegen die God geeft gaat daar vele malen bovenuit. Wij zijn uitverkoren voor zijn zegen. Wij die geloven. Onze zegen, dat mogen die woorden zijn, de zegen van God, zijn daden. Het woord was vlees geworden. Het Hebreeuwse woord is dabar. En dat betekent woord en daad. Dus we zijn gezegend, maar het Hebreeuwse woord is woord en daad. Hoeveel zegen geeft de Heere God ons? Dan staat er geestelijke zegen. We zijn gezegend met geestelijke zegen. Pneumatikos staat daar in het Grieks. Dat is een geestelijke, niet een fysieke, maar een geestelijke zegen. Heel veel mensen gaan voor het fysieke. Voor het lichamelijke en voor alles wat het lichaam kietelt. Maar de Heere God wil ons geestelijke zegen geven. God is geest. En in zijn gemeenschap mogen wij verkeren. Die geestelijke zegen. En ik denk dat we ook moeten leren in onze gebeden ons te richten op die geestelijke zegen die de Heere God ons geeft. Maar hoe bidden wij? Mag ik dat eens vragen? Ik heb hier voor mezelf wat vragen opgeschreven. Wij bidden, Heere God, geef mij meer liefde. Dat is toch mooi? Geef mij liefde. Want wat ik nodig heb is liefde. Want ik ben af en toe niet zo liefdevol. Heere God, geef mij liefde. Dan staat er in Romeinen 5 vers 5. Ik zal het u lezen. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is. En wij maar bidden om meer liefde. Maar we hebben het al. Het is in onze harten uitgestort. Het moet meer gaan functioneren wellicht. Maar we hebben de liefde van God. Het is in onze harten uitgestort. Oké. Maar het is niet altijd zo vredig. Dus wij bidden om vrede. Heere God, geef me vrede. Ik ben van streek. Geef me vrede, geef me rust, geef de kalmte, want dat is wat ik nodig heb. Ja, dan staat er in Johannes 14, vers 27... Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u, niet zoals de wereld u die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. We hebben ook al de vrede. Dus we hebben al liefde, we hebben al vrede. Misschien moeten we het een beetje leren te activeren. Maar we hebben het al wel. Het is, staat hier in de Bijbel, staat gewoon dat wij dat hebben. Wat wij ontberen is vreugde. Ik ben niet zo blij vandaag. Nou, dan gaan we naar Johannes 15. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal zijn. We hebben dus nu al een paar dingen. Dat hoort allemaal bij die geestelijke zegen. Wij bidden erom en natuurlijk mag dat. Maar laat het dan zo zijn dat uw gebed zegt dat het ook echt actief wordt. Niet alleen de Heere God en wij moeten het passief ontvangen. Nee, het moet actief gaan worden in ons leven. Het moet merkbaar, ervaarbaar. Wij zijn het lichaam van Christus. We zijn het lichaam van Christus. De geest van de Heer werkt in ons. En de Heere God wil ons als gemeente, het lichaam van de Heer zichtbaar maken. We bidden omdat we ons zwak voelen om kracht. Nou, Efeze 1 vers 19. De alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Dus we hebben ook al alle kracht. Wat we hier nu naar voren halen, het hoort bij die geestelijke zegen. Nou begint u zich misschien af te vragen, nou, waar mag ik dan wel voor bidden? Dat is misschien een gebed waar u niet direct op zou zijn gekomen. Maar dat gebed vinden we in Jacobus 1 vers 5. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God. Dus de dingen die ik zojuist noemde, die hebben we al. Maar als we in wijsheid tekortschieten, dan mag je tot God naderen. En ik zal u zeggen, het heeft ook mij wel wat gekost om te ontdekken dat ik dit gewoon mag vragen van de Heere God. We zijn soms te eigenwijs. We denken dat we het allemaal wel kunnen. En zelfs onze vergaderingen, ook binnen de gemeente, en ik heb er heel wat meegemaakt, dat mag u van mij aannemen. Het was toch altijd zo, we begonnen netjes, dominee leest een stukje en dan zegt hij daar een paar aardige dingen over. En dan de vergadering. Hebben we de vergadering gehad en dan zijn er een aantal broeders die dan bidden, Heer, dat het allemaal maar zo mag gaan. Maar we moeten beginnen met gebed om wijsheid. We moeten beginnen met gebed om inzicht. En dan worden wij van die geestelijke mensen waar die vrede, waar die vreugde, waar die liefde gaat groeien. God wil ons zegenen met die geestelijke zegen, die pneumaticos in de hemelse gewesten. Daar moeten we het zoeken. In de hemelse gewesten. Immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en deugd. Heeft ons alles geschonken. Dit is 2 Petrus 1 vers 3. Heer God heeft ons alles geschonken en het bevindt zich zeg maar in die hemelse gewesten. God heeft ons alles geschonken wat tot leven en godsvrucht behoort. Het is geen welvaartsevangelie waar God voorgesteld wordt als de grote Sinterklaas en die ons in materiële zin en in lichamelijke zin alles geeft wat we op ons lijstje van verlangens hebben staan. Nee, het gaat om godsvrucht. Het gaat om godsvrucht. Wij zijn het lichaam van Christus. En wij moeten als het lichaam van Christus in de wereld gezien worden. Wij zijn de presentie van de Heer. En zo moet alles wat van God is in ons vrucht gaan dragen. En dan staat er in Filippenzen 1 vers 19. Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Christus tot zaligheid. Tot hulp staat daar eigenlijk tot ondersteuning. Ons gebed is tot ondersteuning. En wij worden als gelovigen gezegend door de Heilige Geest, pneumaticos. We hoeven het nergens anders te zoeken. Ik heb nog een punt bij dit vers. De zegeningen in de hemelse gewesten. En dat staat er in vers 12. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Daar is ons burgerschap. Wij leven hier op aarde, maar ons burgerschap, alles wat van ons is, voor ons is, wat ons werkelijk maakt tot mensen, tot eer van God, bevindt zich in die hemelse gewesten. Ons burgerschap, schrijft de apostel aan Filippenzen, is in de hemelen. We zijn hemelburgers. Ik heb een Nederlands paspoort. Ik ben staatsburger van het Koninkrijk der Nederlanden. En waar ik ook naartoe ga, het buitenland ga ik meestal naar Frankrijk, maar veronderstel dat ik naar China ga of naar de Verenigde Staten of naar Rusland. Vul maar een of ander land in. India, Saoedi-Arabië is natuurlijk ook iets. Daar kun je allemaal naartoe. Maar dan heb ik mijn pas. Ik ben Nederlands staatsburger. Waar ik ook ben, ik ben Nederlands staatsburger. Maar ik heb nog een pas. En dat is pas van het burgerschap in de hemel. Ik ben hemelburger. En alle rechten, alle voordelen, alle heerlijkheden, alle veiligheid is gegarandeerd omdat ik hemelburger ben. Omdat mijn paspoort getekend is. Hij heeft ons, de Heere God, heeft ons met hem, Christus, opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet. Staat allemaal al in de voltooide tijd. Dat is voor ons niet zo goed te begrijpen, want wij leven nog in het hier en nu. En we leven nog in de gebrokenheid van deze schepping. Maar het staat in de voltooide tijd. Voor de Heere God, die ons van voor de grondlegging der wereld al heeft gekend. En dat plan met ons had. Hij ziet ons nu ook al in de hemelse gewesten. Is dat niet geweldig? Niets kan ons scheiden van Christus. We zijn al daar. En daarom kan Paulus in 2 Korinthe 6 vers 10 schrijven. Als bedroefden, dat is hier dikwijls, maar toch steeds blij. Als armen en toch vele rijkmakend. Als mensen die niets hebben en alles bezitten. En waarom? Omdat de Heere God vanaf de grond van voor de grondlegging ons als lichaam van Christus op het oog had en ons een plaats heeft gegeven in de hemelse gewesten. En nu tussendoor leven wij met de handen open voor die zegeningen, die geestelijke zegeningen, de pneumaticos, opdat wij met die geestelijke zegen in deze wereld, hier en nu, gekend worden als het lichaam van Christus. Als gemeente, maar ook individueel, waar wij zijn, waar wij komen. Ook wanneer daar de zorg of de spanning, de vijandschap misschien zelfs naar ons toekomt, moeten wij gekend worden omdat wij het lichaam van Christus zijn. En dat ben je door geloof. Nu hebben we gelezen, uitverkoren, voor de grondlegging der wereld. Dat is misschien wel lastig voor de grondlegging der wereld. Maar dat staat in de Bijbel. We zijn verkoren voor de grondlegging der wereld. Uit verkiezing zijn van die lastige begrippen. En u vraagt u, Henk, geloof jij in de uitverkiezing? Dan antwoord ik, ik geloof alles wat er in de Bijbel staat. En daar staat dat hij ons voor de grondlegging van de wereld heeft uitverkoren. Dus ik kan niet ontkennen wat hier staat. Daar geloof ik dus in. Maar Henk, bedoel je dat je gelooft dat de Heere God mensen uitkiest om gered te worden voordat ze ooit geboren worden? Ja, dat is wel wat in Efeze 1 vers 4 staat. Maar Henk, hoe zit het dan met de vrije wil? Ik ben op zoek gegaan in de Bijbel en ik kom nergens een vrije wil tegen. Oei, dat is wel lastig natuurlijk. En eerlijkheidshalve, hebben wij een vrije wil? Zolang wij hier in deze wereld geboren zijn, gekomen zijn, is onze wil gekomen onder de heerschappij van de boze. Wij zijn niet zo vrij als dat we dikwijls denken. We zijn geconditioneerd. Onze opvoeding, alles, alles. En de hele wereld, de hele samenleving en de duivel heeft heel veel middelen om ons weg te trekken, om ons tot beslissingen te brengen. En wij bedenken dat het onze vrije wil is. Maar Henk, een mens heeft toch een keuze om tot Jezus Christus te komen? Dan zeg ik zeker, helemaal waar. De Heer Jezus staat met de armen wijd open. Komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. Dat is waar, staat in de Bijbel. Maar Henk, dat kan toch niet dat je verkoren bent en dat je de vrije wil hebt? Ik begrijp dat niet. Ik moet daar heel eerlijk in zijn. Maar die vrije wil, die is daar in die zin dat de Heer ons uitnodigt. We komen in Christus tot de Vader. En de uitverkiezing is in Christus. Daar vindt het plaats. In Christus. En Christus staat met de armen wijd open, komt alle tot mij. In Christus zijn we een nieuwe mens. En dat is de verkiezing van de Heere God. In Christus een nieuwe mens. En wij moeten naar Christus gaan. Wij moeten tot Christus komen. Willen wij deel hebben aan die uitverkiezing? Willen wij deel hebben aan die pneumaticos, die geestelijke zegen? Dan zullen we naar Jezus Christus toe moeten gaan. Kijk, en ik sta hier een enkele keer, ik mag een enkele keer Bijbelstudie geven, dus ik ken u niet persoonlijk. Sommige van u heb ik wel mogen spreken, een klein beetje leren kennen. Maar hoe zit dat nou eigenlijk bij u en bij jou? Ben jij een nieuwe mens? Ben je veranderd? Weet je nu zeker dat die hemelse zegeningen jouw deel zijn, uw deel zijn? En dat wanneer het moment daar is en de Heer zijn gemeente thuis haalt, dat u mee mag? Is uw leven nu al zo dat u tot zegen bent van God, dus woorden spreekt, getuigenis aflegt, daarvan dat u bij de Heere God hoort? Ik ken u niet, ik weet dat niet. De Heere God kent u wel. En hij weet het ook. En hij heeft zijn zoon gezonden met de armen wijd open. En we leven in hele spannende tijden. Wat er in deze wereld gebeurt, wat er aan profetische vervulling is, het is niet meer bij te houden, zo snel gaat het. En het getuigt alleen maar daarvan dat Jezus Christus wel heel spoedig moet komen om zijn gemeente thuis te halen. Ik spreek met mijn zus en die zei, ja, er waren al zoveel mensen die dat zeiden. Dat is helemaal waar, zus lief. Maar wat er nu gebeurt vandaag de dag is uniek. Is onwaarschijnlijk. En misschien heb ik het nog mis hoor. En duurt het nog weer 10 jaar, 15 jaar. Dat weet ik niet. Maar weet u, jij, dat je erbij bent, want de Heer komt. Als u dat niet weet, spreek mij aan of spreek de broeders hier aan. En strek u uit naar de Heere God. En dan mag u horen tot dat lichaam van Jezus Christus. Dat hij al van voor de grondlegging verkoren heeft. In Christus, die nieuwe mens. En Christus zegt, kom tot mij, zullen we samen bidden. Ja, Vader in de hemel. U hebt ons uw woord gegeven. En het woord schetst ons uw plan. Uw wil. En het woord reikt ver terug. Denken wij aan de schepping in 6 dagen. Maar het gaat nog verder terug. Het neemt ons mee bij het overleg wat in uw hart was. Bij het plan dat u had voor de grondlegging der wereld. Dat er een nieuwe mens zou komen. De eerste was nog niet eens geschapen, maar u had een plan, er komt een nieuwe mens. En die nieuwe mens kreeg vorm en gestalte in uw zoon, de Heer Jezus. De oude mens is vleeselijk, is voorbijgaand. Maar die nieuwe mens is geestelijk, blijvend. Heer Jezus, u bent gekomen. En in uw eigen vlees werd die oude mens gedood. En wij zijn in uw dood meebegrepen. U bent opgestaan. U leeft. U bent opgevaren. U bereidt plaats. Plaats voor ons. Hoe geweldig is dat? Wij hoeven niet te pochen op iets van onszelf. We hoeven onszelf niet minder te voelen of zwak te voelen of weggezet te voelen. Want u ziet ons, u kent ons en u hebt ons zo lief dat u uw eigen zoon hebt gegeven. En dat was en dat is uw plan met ons. Dank u wel dat wij ons bestaan, onze vreugde, onze bestemming, ons doel vinden in u. In de Heer Jezus. Die nieuwe mensen. En zo mogen wij nu al weten dat wij een plaatsje hebben in die hemelse gewesten. In dat vaderhuis straks met die vele woningen. En we delen nu al in de vreugde daarvan. We begrijpen dat niet altijd. En daarom, Heer, mogen wij bidden zoals Jacobus het ons ook zegt. U om wijsheid. Want bij u is alle wijsheid. We mogen u bidden om kennis. Want bij u is alle kennis. We mogen u bidden om kracht, u hebt alle kracht. We mogen bidden, Heer, dat al die dingen die in Christus aanwezig zijn, meer en duidelijker gaan functioneren in ons leven, u ter eer. En wanneer er iemand bij ons is, Heer, die de zekerheid niet heeft, laat de persoon onrustig zijn. En laat de persoon vanuit die onrust naar u gaan. Want u bent het die rust brengt. U bent het die vrede brengt. U bent het die hoop geeft. Velen van ons, wellicht zeker de meesten, kennen die vreugde, die blijdschap, die hoop. En daar danken wij u voor. En wij bidden, Heer, wilt u met ons zijn, met ons gaan. Het verder van deze dag, de week die begonnen is. Opdat wij de komende week ook als uw lichaam, kinderen van u, zichtbaar zullen worden. U ter eer in Jezus' naam. Amen.